Vader in hemel, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat wij mogen weten dat u ons ziet. Dat u ons allemaal ziet zoals we hier in deze zaal zitten. Alle dik 100 man. Inclusief de mensen die muziek maken, die in de bediening zitten. U ziet ons. En u kent ons ook. En daarom wil ik ons aan u toevertrouwen. Omdat u ons kent, u weet ook wat we nodig hebben. U weet ook waar we ons naar uitstrekken. En ik wil bidden voor een zegen. En een zegen zoals u die alleen kan geven. Dat het geen mensenwerk is, maar dat het van u komt. Amen. Toen ik in de voorbereiding zat, ben ik best wel lang mee bezig geweest. En gisteravond kreeg ik nog een tekst. En daar wil ik eigenlijk mee beginnen, nog voordat ik met mijn verhaal begin. En dat was een tekst, die sluit eigenlijk best wel aan op wat we mochten delen voordat ik mocht beginnen hier vanavond. En dat is een tekst uit Exodus, dus die zit ook niet op de beamer. Die zit ook niet in de PowerPoint. Dus Exodus 4, vers 11. En daar spreekt de Heere. En de Heere die zegt daar, wie heeft de mens een mond gegeven? Wie maakt stom, doof, ziend of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga heen. Ik zal met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. En ik kreeg die tekst gisteravond en ik dacht, goh, mooie tekst. Toen we vanavond met de voorbereiding bezig waren hier, kwam het een paar keer voorbij. Misschien moet je wel wat anders zeggen dan wat je hebt voorbereid. En ik ben benieuwd wat de Heer gaat doen. Ik begin gewoon met mijn verhaal en misschien wijk ik er wel vanaf. Maar dat gaan we zien. Toen het mannenhuisidee ontstond, werd ik gevraagd of ik mee wilde doen. En dat thema stond eigenlijk ook al vast. Want hoe was dat ontstaan? Toen de thema's werden verdeeld, toen kon ik niet. Ik denk dat ik het te druk had. En in die periode, toen kwam ik uiteindelijk hier en heb ik uiteindelijk met Isaac gesproken op een ander tijdstip. En toen kwam het onderwerp ter sprake. We dachten dat dit een goed thema voor jou zou zijn. We dachten dat jij daar wel verstand van had. Nou, en ik heb niet overal verstand van, maar ik heb wel verstand van dat we heel druk hebben. En ik ben erover nagedacht over dat thema, hè, burn-out. Of heb je het ook zo druk? En wie bepaalt jouw agenda? En ik vond het een mooi thema. En ik ben begonnen met de voorbereiding. En voor de tent in Frankrijk, we waren nog nooit in Frankrijk geweest, ben ik begonnen te schrijven en ben ik gaan nadenken over dat thema. En uiteindelijk ben ik gaan tellen hoeveel woorden ik had, want vorige keer hoorde ik dat een preek 2500 woorden moest zijn. Dus ik mijn preek uit mijn telefoon, in een mailtje, vanuit het mailtje in Word geplakt, want er zit een woordenteller op. Ik zat nog niet op de helft. En toen dacht ik, dit komt niet goed. En hoe ga ik nou dan een preek maken die wel 2500 woorden is, maar niks aan boodschap inboet? Moet ik dan iets toevoegen? Maar wat dan? En hoe ga ik dat dan doen? En toen heb ik op een gegeven moment maar gedacht, ik maak er een kop, romp en staart van. Ik mag af en toe wat teksten schrijven voor ons werk en dan krijg ik ook altijd de tip mee. Het moet een kop, een romp en een staart hebben. Dus ik wilde niet lomp beginnen, maar beginnen met een inleiding. Nou, daar zit nu dus in. En zo kom ik dus aan 2500 woorden. En ik krijg heel vaak de vraag, toen iedereen hoorde dat ik dit onderwerp moest doen, ben jij ervaringsdeskundige? En ik denk dat ik die vraag wel 10 keer heb gehad. En ik heb net ook al gezegd, ik voelde me bijna schuldig, want ik ben geen ervaringsdeskundige. Gelukkig niet. Ik heb nog nooit te maken gehad met een burn-out. Tenminste zelf niet. Wel in mijn omgeving, bij mijn collega, maar zelf niet. En daar ben ik over nagedacht, ja, mag ik daar dan wel wat van zeggen? Heb ik dan wel recht van spreken? En ik had eigenlijk ook nog best wel een hele ongezouten mening over burn-out en over christen zijn, met name in die combinatie. Dus ik denk van ja, kan ik dat er wel zo in rammen of is dat veel te lomp? En die titel, ja, die had twee ondertitels. En daar kon ik veel meer mee. Hè? Heb je het ook zo druk? Ja dus, want ik kon niet bij een afspraak zijn. En wie bepaalt jouw agenda? En dat vond ik een hele goede vraag. Want de vraag is dus, wie bepaalt mijn agenda? En als ik die vraag moet beantwoorden, dan weet ik dat eigenlijk helemaal niet. En heel vaak heb ik daar ook geen antwoord op. En dan bepaal ik die agenda eigenlijk zelf. En verder nadenken over de voorbereiding kwam er een TNO-onderzoek voorbij. En Theo heeft dat laatst ook aangehaald in zijn preek. Kwam een TNO-onderzoek voorbij dat 1,3 miljoen Nederlanders last heeft van burn-out klachten. Oftewel, ongeslagen 16-17% van de Nederlandse werknemers. Dus dat is 1 op de 6. Dus als je om je heen kijkt, ga maar tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en de zesde. Die is raak. Misschien is het ook de vijfde of de vierde, maar uiteindelijk 1 op de 6. En ik ben er verder over gaan nadenken, maar als dat zo heftig is, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dat het zo heftig is? En dat ook nog had ik die mening, waar ik die een klein beetje ben gaan nuanceren. En hoe komt dat? Ik heb die mening gedeeld met Isaac in de voorbereiding. Ik dacht op een gegeven moment over die mening die ik had, die omvatte de kreet. Als je gisteren bent, hoef je niet in een burn-out te zitten. Als je dicht bij Jezus bent, is een burn-out helemaal niet nodig. En sterker nog, ik denk helemaal niet dat het gebeurt. En toen ik dat bekende aan Isaac, niet wetende dat Isaac zijn vrouw in een burn-out zat, toen hij dat vertelde, dacht ik van, ik heb weer met mijn grote mond, heb ik weer wat gezegd. Heb ik weer een ongezouten mening over iets waar ik eigenlijk helemaal niks van mag vinden. Nou, daarna ben ik gaan graven en onderzoeken, ben ik gaan kijken in de Bijbel. Wat zegt nou de Bijbel over burn-out? En in mijn vertaling staat niks over burn-out. En misschien ligt dat aan mijn vertaling, misschien moet ik een Engelse Bijbel kopen. Maar in mijn vertaling staat er niks over. Ik ben verder gaan graven en ik heb een verhaal over twee mannen. En mensen vroegen ook, heb je ook een antwoord op deze kwestie? Nee, ik heb alleen maar vragen. En dit is de afsluiting van de inleiding, dus ik heb de kop nu gehad. En uiteindelijk ga ik het hebben over twee mannen. En ik wil met die twee mannen beginnen te lezen. En het zijn twee mannen, het zijn helden uit het Oude Testament. En het gaat over Mozes en over Elia. En ik wil graag lezen uit Lucas. En Lucas is geschreven door Lucas, anders heet het ook niet zo. En Lucas was dokter. Dus Lucas was een dokter en een dokter was gewend om heel goed te onderzoeken voordat hij iets opschreef. En daarom heb ik Lucas uitgekozen. En ik ga niet lezen uit mijn eigen Bijbel, want ik heb van Johan gehoord dat mijn eigen Bijbel te ingewikkeld was. Dus ik pak het boek. 8 dagen later nam hij Petrus, Jacobus en Johannes mee de berg op om te bidden. En terwijl hij aan het bidden was, begon dat is de Heer Jezus, zijn gezicht te glanzen. En zijn kleren werden verblindend wit. En ineens stonden twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia. En ze waren gekomen in een hemelslicht en spraken er met hem over dat hij zijn levenseinde te Jeruzalem zou volbrengen. Petrus en de anderen die in slaap waren gevallen schrokken wakker. Ze zagen Jezus in het hemelse licht staan met de twee mannen bij zich. En toen Mozes en Elia op het punt stonden om te vertrekken, zei Petrus tegen Jezus: Meester, het is maar goed dat wij hier zijn. Wij zullen 3 tenten opzetten, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Hij was zo in de war dat hij niet wist wat hij zei. Maar hij was nog niet uitgesproken of er vormde zich een wolk boven hen die hen overschaduwde. En ze werden vreselijk bang toen ze zagen dat de mannen in de wolk werden opgenomen. En er kwam een stem uit de wolk. En de stem die zei: Dit is mijn zoon. Hem heb ik uitgekozen. Luister naar hem. En ineens was Jezus weer alleen met zijn leerlingen. Tot lang na die tijd vertelde zij niemand wat ze gezien hadden. Dit is een verhaal wat staat net voordat de Heer Jezus zijn werk aan het kruis ging volbrengen. En uiteindelijk was het een verschijning in heerlijkheid. Die discipelen begrepen helemaal niet wat ze zagen. En de Heer Jezus die sprak daar met Mozes en Elia over het werk wat hij zou gaan volbrengen. En ik heb gezegd, ik wil het over twee mannen hebben. En dat zijn die twee mannen die bij Jezus waren. En dus Mozes en Elia. En Mozes die was prins, dus die was herder tegelijkertijd. Mozes was opgeleid in Egypte. Had een enorme carrière voor zich. Maar Mozes was ook degene die het volk Israël mocht leiden. Mozes had het heel erg druk. Mozes was risicomanager, hij was relatiemanager, hij was coach en hij was woordvoerder en alles deed hij tegelijk. En hij leidde een volk van 2 miljoen mensen, dus druk had hij het zeker. Elia was de grootste profeet die het volk Israël heeft gekend. De grootste profeet en misschien wel de belangrijkste profeet van de Joden. Elia deed een weersvoorspelling die wel uitkwam. En Elia die wekte een dood kind op. En Elia die versloeg honderden profeten. Alleen door dicht bij de Heer te blijven. Het waren groepen mannen. En die mannen die hadden een taak. En die hadden een taak gekregen van God. En die taak die vervulde zij met verven. En eigenlijk brengt dat mij bij de eerste vraag. Want ik heb mijn preek eigenlijk opgedeeld met 3 vragen. En ik wil elke keer eindigen met een vraag. En de eerste vraag die ik wil stellen, die eigenlijk Mozes en Elia heel goed konden beantwoorden, maar Mozes en Elia werkten voor God. En eigenlijk is de vraag die ik me zou moeten stellen als het gaat over mijn agenda, voor wie werk ik eigenlijk? Of voor wie werk jij? En u denkt, ik ben geen Mozes, ik ben geen Elia en ik heb mijn hele kleine taak, of ik ben geen ondernemer, of ik ben geen directeur, of ik heb helemaal geen baan, ik doe alleen maar vrijwilligerswerk. Maar uiteindelijk is jouw volk, zoals bij Mozes, zijn de mensen om je heen. jouw omgeving is de taak, het taakgebied, het werkgebied wat je hebt. En ik vroeg me dan af, wat drijf je dan? En hoe doe je dat werk? En wat is je belangrijkste drijfveer? En als ik daar naar keek, voor wie werk ik eigenlijk? En ik heb die vraag ook aan mezelf gesteld. Dan moet ik eerlijk toegeven dat ik heel lang gewerkt heb voor geld. En het liefst zoveel mogelijk. Want toen ik opgegroeid ben, mijn ouders leefden van giften. En die waren dus heel erg afhankelijk van wat God hun gaf. Dat vond ik hartstikke mooi, maar dat was niet voor mij. Dus toen ik aan het werk ging, en ik ben op mijn 13e al aan het werk gegaan, dat wil zeggen zaterdags, verdiende ik mijn eigen geld. Ik kon mijn eigen kleren kopen en ik hoefde niet meer de kleren te lopen die mijn ouders voor me kochten, maar ik kon kleren kopen die ik zelf wou. En uiteindelijk ben ik gaan werken. En na school, toen ging de geldkraan pas echt open. Toen verdiende ik zoveel geld dat ik niet wist wat ik met dat geld moest doen. En dat voelde heerlijk. Tot het moment kwam dat de kerst aanbrak. Als ik laatste binnengekomen binnen het bedrijf, moest ik als eerste eruit. Dus die baan die ik had, met dat vele geld, was ik kwijt. En uiteindelijk moest ik daarachter komen dat, ook al ben ik in loondienst, dat ik net zo afhankelijk van God moet zijn als dat mijn ouders waren. Harde les. En nu ben ik 10 jaar verder, inmiddels nog veel verder als toen, uiteraard, want toen ik begon alsof ik 13 was. Ik ben nu 10 jaar ondernemer. En als ik nou mag kijken in mijn werk, mag ik mijn werk doen als voor de Heer. Ben ik net zo goed in dienst van de Heer als dat mijn ouders dat zijn. Met vallen en opstaan, anders klinkt dat zo heilig. Maar uiteindelijk werk ik niet meer voor mezelf, maar werk ik voor de mensen om me heen en voor de dingen die de Heer mij heeft gegeven. Uiteindelijk heb ik alles ontvangen en wat ik ontvangen heb, wil ik doorgeven. Kom ik bij mijn tweede onderwerp en dat is twijfel. Ik had het al gezegd, hè, misschien denk jij, ik heb niet zo'n belangrijke taak als Mozes, ik heb niet zo'n belangrijke taak als Elia. En ik heb ook al aangegeven, jouw omgeving maakt jou even zo goed een Mozes of een Elia. En, want het waren mannen zoals jij en ik. Aan de ene kant uitzonderlijk, aan de andere kant waren het gewone mannen. Mannen die het druk hadden, mannen die het soms ook niet wisten of mannen die het niet meer zagen zitten. En Mozes was de zachtmoedigste man daar ergens in de Bijbel. En toch verloor hij zijn geduld. En hij heeft zoveel wonderen gezien en toch zag hij het op een gegeven moment niet meer zitten. En Mozes werd ook Gods vriend genoemd en toch twijfelde hij. Dus ik wil iets lezen en daarna lezen we ook nog iets van Elia, maar ik wil iets lezen over Mozes. Dat God Mozes tegemoet kwam. Het is een lang stuk. Toen zei Mozes tegen de Heere, u hebt tegen mij gezegd, breng deze mensen naar het beloofde land. Dus die 2 miljoen mensen die God hem maar toevertrouwt. Maar u hebt niet gezegd wie u met mij mee wilt laten gaan. U hebt mij verteld dat ik uw vriend ben en dat ik genade heb gevonden in uw ogen. Heere, als ik genade heb gevonden in uw ogen, laat mij dan duidelijk zien welke weg u met dit volk wilt gaan. Zodat ik u beter leer kennen en begrijpen. Mozes begreep het dus niet. Denk er toch aan dat dit volk uw volk is. En de Heere antwoordde, voelt u zich dan pas gerust als ik zelf meega? En Mozes zei, als u niet zelf meegaat, laat ons dan niet vertrekken. Want als u niet meegaat, zal niemand ooit weten dat ik en mijn volk genade hebben gevonden in uw ogen en verschillend zijn van de andere volken op aarde. En daarop zei de Heere tegen Mozes, ik zal doen wat u mij hebt gevraagd, want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u als mijn vriend beschouw. En eigenlijk zegt de Heer deze tekst tegen ons allemaal. Ik zal hem nog een keer lezen. Want het is een feit dat u genade hebt gevonden in mijn ogen en dat ik u allen als een vriend beschouw. En toen zei Mozes, die vroeg hem, die zei van, ik wil nog meer. Heer, wilt u mij uw heerlijkheid tonen? En de Heere antwoordde, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten trekken en de naam van de Heere luid voor u uitroepen. Ik ben genadig voor wie ik genadig wil zijn en ik ontferm mij over wie ik mij wil ontfermen. Dat sluit trouwens ook heel mooi aan op het lied wat we net zongen, Waymaker. U zult ons mijn gezicht echter niet zien, zei de Heere, want er is geen mens die kan blijven leven nadat hij mijn gezicht heeft gezien. Kom hier op de rots naast mij staan. En als mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in die rotskloof zetten en met mijn hand beschermen totdat ik ben voorbij gegaan. En daarna zal ik mijn hand weghalen en u zult mij van achteren zien. Mijn gezicht zult u nooit zien. God maakte zich openbaar en gaf Mozes nieuwe kracht. Dat is ook wat hij met ons wil doen. Als je het niet ziet zitten, God maakt zich openbaar. En Elia, nog een stukje wil ik graag lezen. Elia, die zat er helemaal doorheen. Elia was ook een man die dacht dat hij alles alleen moest doen. En daardoor zat hij er af en toe ook doorheen. Lees ik een stukje over Elia. Daarna ging hij alleen de woestijn in. Hij trok de hele dag verder en ging toen onder een braamstruik zitten.
En daar bad hij of hij mocht sterven. Zo diep zat hij dus. Ik kan niet langer, zei hij tegen de Heere. Neem mijn leven, ik ben niet beter dan mijn voorouders. En hij ging liggen en viel onder de braamstruik in slaap. En hij hoopte natuurlijk dat hij niet meer wakker zou worden. Althans, niet hier op aarde. Maar terwijl hij daar lag te slapen, raakte een engel hem aan en zei hem op te staan en iets te eten. En hij keek om zich heen en zag hoe op enkele roodgloeiende stenen een brood werd gebakken. En daarnaast stond een kruik met water. Hij at en dronk en viel weer in slaap. En de engel van de Heer kwam voor de tweede keer naar hem toe, raakte hem aan en zei, sta op en eet nog wat, want u hebt nog een lange reis voor de boeg. En hij stond dus op, at en dronk. En dat voedsel gaf hem de kracht, gaf hem kracht genoeg om 40 dagen en nachten door te reizen naar de berg Horeb, de berg van God. Best wel een bijzondere zegen. En daar bij die berg, daar zocht hij onderdak in een grot. Maar de Heer zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? En dat was best wel raar, want de Heer had hem natuurlijk daarheen gestuurd. En hij antwoordde, maar de Heer was op zoek naar zijn echte drijfveer. Ik heb met grote ijver voor u gewerkt, Heer, zei hij. Ik heb alles gedaan. De God van de hemelse legers, maar de Israëlieten hebben hun verbond met u verbroken. Uw altaren vernield en uw profeten gedood. Alleen ik ben nog over en nu willen zij mij ook doden. En dan spreekt de Heer ook tegen Elia, dat die Elia tegemoet komt. En hij zegt tegen Elia, ga naar buiten en kom voor mij staan op de berg, droeg de Heer hem op. Dat was niet een vraag, de Heer gaf hem een opdracht. En toen Elia daar stond, zou de Heer voorbij gaan, maar een vreselijke windstoot schoot over de berg heen. Deze was zo hard dat enkele bergen uiteenscheurden en stukken rots losraakten. De Heer zelf was echter niet in de windstoot aanwezig. En op de windstoot volgde een aardbeving, maar ook daarin was de Heer niet aanwezig. En de aardbeving werd gevolgd door een vuur. Maar ook daarin was de Heere niet te bekennen. En na dat vuur volgde een zacht zuizen van de wind. En toen Elia dat hoorde, toen wist hij hoe laat het was. Dat de Heere aan het tegemoetkomen was. En toen verborg hij zijn gezicht in zijn mantel, ging naar buiten en bleef bij de ingang van de grot staan. En de stem zei. Wat die stem zegt ga ik niet lezen, want dat wordt nog veel langer. Maar uiteindelijk openbaarde God zich dus net zo goed aan Elia als dat hij dat aan Mozes had gedaan. En eigenlijk komt dat bij mijn tweede vraag. Deze beide mannen, wat toppers waren in hun tijd, die twijfelden. En als ik om me heen kijk, en als ik ook bij ons op het werk kijk, en ook als ik naar mijn collega's spreek, en ook als ik naar mezelf kijk, dan is het net of je niet mag twijfelen. En dat is net of onzekerheid iets niet goeds is. Maar ik geloof dat twijfel en onzekerheid goed is. Dat je je een keer afvraagt, wat moet ik nu doen? En dat je het echt niet meer weet, is helemaal niet zo erg, maar zoek dan hulp. En dat je er doorheen zit, dat je denkt dat je alles alleen moet doen, dat je niet meer weet welke kant je op kan. Wat doe je dan? Dus ik geloof, onzekerheid is goed, de vraag is, wat doe je dan? En ik heb daar heel lang over nagedacht, twijfel ik wel eens. Ik ben eigenlijk altijd degene bij ons op het werk, ik heb altijd een plan. Ik weet altijd hoe we moeten, ik heb altijd een visie en soms is mijn visie veel te groot. En ik heb ooit eens een keer ben ik gevraagd om vrijwilligerswerk te doen. En ik ben gevraagd om te gaan dienen in de voedselbank. Hij heeft mij gevraagd, Tim, wil je niet in het bestuur van de voedselbank komen zitten? En, want wij denken dat jij dat moet doen. Oké, het waren gisteren die me die vraag stelden. Het bestuur bestond ook uit gisteren, dus het was een goed gezelschap. En ik heb gewacht en ik heb gedacht, van, ja, moet ik dat wel doen, moet ik dat niet doen? En ik heb een teken van God gekregen, zoals dat zo heet. Ik was erover nadenken, ik zat in de auto, reed bij Assen. En denk je, hier moet ik het nu wel doen of niet doen? En je raadt het nooit, er voegt een auto in voor mij. En daar staat achterop, voedselbank. Nou, ik denk, dat is wel heel duidelijk, ik moet dat gewoon doen. Die spreekt nu tegen mij, en niet met een briefje uit de hemel, maar met die bus op de snelweg. En ik ben het gaan doen. En uiteindelijk, in dat werk wat ik ben gaan doen, ben ik vol gas aan de slag gegaan. Mensen die mij kennen, die weten hoe dat werkt bij mij. Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen. En het liefst nog beter dan dat. En uiteindelijk ontstond er gedoe. Er ontstond strijd in het bestuur. Er ontstond strijd op de werkvloer. Er was enorm veel gedoe. En ik heb elke keer gevraagd, maar hoe is dat nou mogelijk? Hoe kan het nou dat er gedoe is? Want ik heb toch deze taak gekregen. En waarom lukt het nu niet? En waarom gaat het nou fout? Want het signaal was duidelijk. Ik wist niet anders dan dat God tegen mij gezegd had. En uiteindelijk ging ik eraan onderdoor. Had ik een burn-out? Ik denk van niet. Maar uiteindelijk ging ik er wel aan onderdoor. Want dat had invloed op mij, dat had invloed op mijn omgeving. Ik ben in een vakantie op een gegeven moment zo kwaad geworden op een van onze kinderen, dat ik echt op een gegeven moment dacht van, maar dit ben ik helemaal niet. Hoe is het mogelijk dat ik zo reageer? En uiteindelijk, elke keer weer, maar ik heb toch deze taak gekregen, waarom heb ik dan die taak? En uiteindelijk was een broer, een goede vriend, die zei tegen mij,
die sprak tot mij. Die zegt, Tim, je gelooft het niet dat God jou een taak geeft waar jij in kapot gaat. En toen denk ik, dat is het. En uiteindelijk ben ik gestopt met die taak, omdat ik uit die taak werd ontheven. Maar tegelijkertijd mocht ik ook leren dat alles wat mij was aangedaan, dat ik mocht vergeven. Had ik nog nooit gedaan. Dat wil zeggen, ik heb wel sorry gezegd tegen iemand, maar vergeven is echt wel iets anders. En daarmee ben ik er dus achter gekomen dat twijfel iets goeds is. Het is goed om het niet altijd te weten, maar zoek dan mensen om je heen. Ik had die broer, die vriend, die tegen mij zei, jongen, hou op ermee. En ik geloof, als je om me heen kijkt, we zijn hier met 120 mannen. Er zijn een heleboel mannen die nu naast je zitten, die het ook niet alleen willen doen. En ik geloof dat dat goed is. We hebben de mannenkring gedaan, begin dit jaar. En uiteindelijk hebben we daar schitterend mooie dingen beleefd. Maar uiteindelijk heb ik ook mogen ervaren dat er mannen om me heen waren die met dezelfde dingen worstelden als ik. En dat het niet alleen voor mij afhankelijk was, maar dat we het ook samen mochten doen. En uiteindelijk zijn we samen dichter bij elkaar en dichter bij de Heer gekomen. Dus ik geloof dat het goed is om te twijfelen. De vraag is, wat doe je ermee? Kom ik bij mijn derde punt. God kwam die mannen tegemoet en hij openbaarde zichzelf aan hen. En wat ik zo mooi vind aan die beide verhalen, dat die openbaring, het moment dat God weer hun agenda mocht bepalen, wat hij dus bij mij ook zou moeten doen, dat hij dat deed op een berg. En een berg is natuurlijk een plek die hoger ligt dan de aarde. Die eigenlijk een plek is die dichter bij de Heer is, dus, want de Heer is in de hemel. Maar tegelijkertijd is het ook een plek waar je bij je afzondert van wat je dagelijks bezighoudt. Mozes met zijn 2 miljoen mensen, die had natuurlijk super druk. En die had af en toe nodig om afgezonderd te zijn. De Heer Jezus deed het zelf ook. Die zonderde zichzelf af om op adem te komen. Maar tegelijkertijd om nieuwe kracht te mogen ervaren. En als je kijkt naar Mozes. Mozes kreeg nieuwe richting van God. En als je kijkt naar Elia, als je het verhaal verder leest van wat Elia mocht horen, dat Elia de boodschap van God kreeg, viel, je denkt dat je alleen over bent. Maar er zijn nog 7000 andere mannen. Er zijn nog 7000 andere mensen die zich ook niet voor de Baal hebben gebogen. Dus je bent niet alleen. En dat vond ik zo mooi. Dat God uiteindelijk dus die mannen hun agenda mocht bepalen op die berg. En dat berg gaat nog verder. Want uiteindelijk werden beide mannen in de rots geplaatst. En dat is de rots is natuurlijk de Heer Jezus. In de Bijbel lees je heel vaak over de Heer Jezus. Er ligt ook heel vaak over dat het die rots is. En hij is degene waarop we mogen staan, waarop we mogen bouwen. Maar tegelijkertijd is hij ook degene die ons rugdekking wil geven. Uiteindelijk mochten die beide mannen met hun rug in de grot, met hun blik op God. En ik geloof dat dat iets is wat wij ook mogen doen. Dus die berg is Jezus, of die berg, daar plaatst God ons. Die rots, dat is Jezus. Samen mogen we zien op wat hij doet. Het is een plaats van afzondering, had ik al gezegd, maar het is ook een plaats waar je de Heer om mag ontmoeten. Jezus deed het ook, zei ik al. Hè? Die ging ook op de berg nadenken om te bidden. Hij deed vaak alleen, maar deed ook heel vaak met vrienden. En ik geloof dat we vrienden genoeg om ons heen hebben, of we zijn niet met vrienden gekomen, en anders maak je nieuwe vrienden. Zoek naar die plaats, zoek naar die berg. Dus derde vraag. Waar is jouw berg? En wanneer zonder jij je af? En wat doe je dan? En doe je dat alleen of doe je dat met vrienden? Dus ik vind die bergvraag is een hele belangrijke. Want God wil jouw agenda bepalen. En die wil richting geven. En die wil je mannen om je heen geven. Om je helpen richting te bepalen. Krijg je dan een brief uit de hemel? Ik niet. Heb ik nooit gehad. Ik kreeg een bus van de voedselbank. Maar ik heb ook een vriend ontmoet die te stemmen zei, stop. Stop met strijden. Stop met dat werk doen voor die voedselbank, want je gaat eraan kapot. Dus ik geloof dat we mannen om ons heen mogen verzamelen die richting geven bij twijfel. En dat we samen onze agenda mogen bepalen. Dus samenvattend kom ik eigenlijk tot die drie vragen. Jouw werk, voor wie werk je? En dan zou ik bijna zeggen, zorg voor een hoger doel. Dat wat je, waar je het voor doet, dat dat ertoe doet. En als je twijfel hebt, als je wel twijfelt, God komt je tegemoet. Rechtstreeks of door anderen. Ik geloof dat we aan elkaar gegeven zijn. Door mannenkringen, door mannenbewegingen, door diensten zoals dit. Om elkaar te richten op Jezus. En uiteindelijk daar kracht uit te putten. En dan de berg. Waar is jouw berg? Waar vul jij je agenda en hoe doe je dat? Doe je dat alleen? Doe je dat samen? Voorkom je hiermee een burn-out? Met antwoord op deze drie vragen? Ik weet het niet. Misschien. En zit je in een burn-out, kom je hierdoor door een antwoord te geven op deze vragen daaruit? Weet ik niet. Ik ben geen ervaringsdeskundige. Maar ik denk wel dat het gaat helpen. Maar ik zal alleen vragen stellen en geen antwoorden.
Ik wil nog even terug naar de verheerlijking op de berg. Uiteindelijk op die verheerlijking op de berg, wat we in het begin lazen, was de ontmoeting tussen Jezus en die twee mannen. En uiteindelijk ging het daar over zijn werk en over zijn agenda. En de samenvatting van dat alles is dat die discipelen niet begrepen hoe groot dat werk was. En als ik nadenk over dat werk wat Jezus zou gaan doen, besef ik af en toe ook niet hoe groot dat was. En het mooie was dat die discipelen dachten van, joh, we gaan een tempel bouwen, we gaan dit fixen, we gaan het regelen. En dat God zelf, het staat in een andere vertaling, dat God zelf op een gegeven moment dus tot hun sprak. En die God die zei, deze is mijn uitverkoren zoon, hoort hem. En in een andere vertaling, wat ik al zei, in Matthäus staat het volgens mij, daar staat op een gegeven moment dat toen God uitgesproken was, dat ze niemand zagen dan Jezus alleen. En dat geloof ik dat dat de kern is. Dat wij terug mogen gaan naar Jezus. En uiteindelijk was dat dus een moment op die berg, dat was het moment van aanbidding. Want het ging om Jezus alleen. En ik geloof dat dat voor ons allemaal is. Dat het niet gaat om wie jij bent, dat het niet gaat om wie jij wil zijn, maar dat het gaat om Jezus alleen. En het gaat er niet om wie jij wil zijn of wie jij wil worden, maar diegene word je toch niet. Want het gaat om Jezus alleen. Hij is de vervulling van ons werk. Hij is de vervulling van onze agenda. Petrus, die begreep dat later wel. Toen nog niet. Maar hij sluit zijn brief ermee af. En daarmee wil ik ook eindigen. Zijn laatste brief schrijft hij. Maar groei op in de genade en de kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Dus Jezus is het antwoord. Jezus alleen. We gaan binnen en dan ben ik aan het eind gekomen van mijn preek. Vader in de hemel, dank u wel dat wij bij u mogen komen. Dank u wel dat u ons hebt laten zien dat uw Zoon Jezus het antwoord is op al onze vragen. En Heer, is dat een antwoord op een burn-out? Ik denk het wel. Maar tegelijkertijd kunnen wij als mensen er zo doorheen zitten. Net als Mozes of als een Elia. En dat we niet begrijpen wat er om ons heen gebeurt. Of dat we dachten dat het duidelijk was, maar dat het toch niet duidelijk leek te zijn. En dat we momenten hebben dat we denken dat we het allemaal alleen moeten doen. Net als een Elia. Maar tegelijkertijd, o wilt u zich openbaren door Jezus alleen. En Heer, dan willen we ons daarnaar uitstrekken. Want u, Heer Jezus, bent het antwoord op onze vragen. Uiteindelijk gaat het niet om wat wij willen zijn. Het gaat er niet om wat wij kunnen of wat wij menen te kunnen. Maar het gaat erom wat u in ons wil doen. En als we dan achterkomen dat we het echt niet kunnen. Dat we niet weten hoe we verder moeten. Dan mogen we bij u, Jezus, aankloppen. Want u bent het antwoord op al onze vragen. Op deze drie vragen, maar op nog veel meer vragen. Want u bent het antwoord dat door God zelf gegeven is. En wij mogen weten dat uw werk voor ons was. Voor alle mannen zoals we hier zijn. Jezus is het antwoord en Jezus alleen. Amen. Ik wil graag nog iets toevoegen. Toen ik daar net zat, moest ik denken aan het verhaal wat we hadden gelezen van Elia. En bij Elia gebeurde er van alles op die berg. En daar moest ik net aan denken. Toen Elia door God tot hem sprak, zei, ga naar buiten, kom voor mij staan op de berg. En toen Elia daar stond, zou God voorbij gaan. Maar een vreselijke windstoot schoot over de berghelling. Deze was zo hard, dat de bergen uiteen scheurden en stukken rots losraakten. De Heere zelf was echter niet in die windstoot aanwezig. En op de windstoot volgde een aardbeving. Maar ook daarin was de Heere niet aanwezig. En de aardbeving werd gevolgd door een vuur. Maar ook daarin was de Heere niet te bekennen. En na dat vuur, nadat die drie dingen waren gebeurd, volgde een zacht zuizen van de wind. En ik geloof dat de Heer dat tot ons wil spreken. Dat wat er ook gebeurt, hoe zwaar het ook is. En er was natuurlijk geen grote natuurgeweld wat er kon zijn. Maar God was er al die momenten daarbij. Hij was daar niet in, hij was er wel bij. En ik geloof dat God dat tegen ons wil zeggen. Wat er ook gebeurt om je heen, ik ben er. En op het moment dat God al die ellende voorbij liet gaan, was hij daar in het zacht zuizen van de wind. En dat is ook wat ik geloof, wat het werk van de Heer Jezus voor ons doet. Het zacht zuizen van de wind. En dat we mogen zeggen dat we het zelf niet kunnen, maar dat we in Jezus het wel kunnen. En dat gebed mag je voor jezelf uitspreken. Heer, ik kan het niet alleen. En dan wil de Heer daarin komen. Maar je kan het gebed ook doen met de broers hier, van die met je willen bidden. Je kan het ook met de jongens doen die om je heen zitten.
ik wil je echt oproepen. Doe het niet alleen.